Welkom bij Radio Maria.
Het archief. Een reis door de geschiedenis van de kerk in onze streken. Een programma van Radio Maria, u gebracht door Kevin.
Van harte welkom, beste luisteraars van Radio Maria, bij Het Archief. Het programma dat u meeneemt doorheen de tijd, langsheen verschillende Vlaamse bisdommen en de figuren die er een belangrijke rol hebben ingespeeld. Vandaag verkennen wij het jaar waarin Abel Jansz. Tasman, een Nederlands ontdekkingsreiziger in dienst van de Verenigde Oost-Indische Compagnie, de Fiji-eilanden en het eiland Tonga ontdekt. Koning Lodewijk XIV, jawel, de Zonnekoning, beklimt de Franse troon op amper 5-jarige leeftijd, het begin van een zeer lange regeerperiode, tot in 1715, een totaal van 72 jaar. Evangelista Torricelli vindt de kwikbarometer uit en de keizer van China overlijdt. De eerste 2 volumes van de Acta Sanctorum, een kritische benadering van gekende heiligenlevens, wordt in Antwerpen gepubliceerd door pater Johannes Bolandus, het begin van het werk van de Bollandisten. Het is het jaar waar Sir Isaac Newton het levenslicht ziet en een zeer hevige aardbeving Santiago de Chile treft, waardoor maar liefst 1/3 van de bevolking om het leven komt. Wij schrijven het jaar 1643. In het jaar 1643 richten we onze blik opnieuw op het bisdom Gent en ontdekken daar de figuur van Antoon Triest. Deze Antoon werd in 1577 geboren op het kasteel Kortewalle, te Beveren-Waas. Hij was de zoon van Philips, de heer van Ouwegem, ridder van het Gulden Vlies, die overigens ook verschillende malen schepen was van de stad Gent. Deze was gehuwd met Maria van Rooyen, dochter van een naamgenoot trouwens, die de heer van Gijzegem was. In totaal telde het gezin 7 kinderen, 6 jongens en 1 meisje. De weg van Antoon naar het priesterschap was ook reeds geplaveid door zijn jongere broer Jan Baptist, die aanvankelijk infanteriekapitein was in dienst van de Spaanse koning, maar uiteindelijk zijn religieuze roeping volgde en kapucijn werd. Op 24 november 1587 ontving Antoon de tonsuur, en dat was het gebruik waarbij de bovenkant van het hoofd werd kaalgeschoren. Enkel dit stuk, zodat er als het ware nog een rand haar overbleef. Het is een gebruik dat in het christendom gekend is, maar bij vele volken voorkomt als een teken van rouw en van gehoorzaamheid aan God. In de kerk werd het gebruik vooral toegepast bij monniken, maar later ook bij wereldheren. Het is een symbool waarbij de drager toont zich te hebben toegewijd aan God en aan de kuisheid. Het werd dus eigenlijk het teken van opgenomen te zijn in de geestelijke stand. De heilige paus Paulus VI zou in 1973, vele jaren later, dit gebruik door het motto proprio ministeria quadam afschaffen. Nu, u hoorde het, 24 november 1587, Antoon was geboren in 1577, dus als we goed kunnen rekenen, gebeurde dit op zijn 10e levensjaar. En dat lijkt heel jong, maar dit gebeurde toen wel meer. Waarbij de jonge knapen wel de mogelijkheid bewaarden om terug te keren naar de wereldlijke stand, mochten zij dat wensen. Antoon behaalde vervolgens zijn licentiaat in het burgerlijke en kanonisch recht op 14 februari 1596 aan de Katholieke Universiteit van Leuven. En we mogen toch stellen dat dat aantoont dat hij begiftigd was met meer dan gewone intelligentie en werkkracht. Enkele maanden later werd hij, wat men noemt, adellijk gegradueerd kanunnik van de Sint-Baafs, van het Sint-Baafs kapittel. En deze prestigieuze benoeming had hij wel degelijk te danken aan zijn adellijke afkomst. Trouwens, wanneer u de Sint-Baafskathedraal bezoekt in Gent, dan kunt u in een van de zijbeuken prachtige wapenschilden zien, schilderijen van wapenschilden van ridders die toebehoorden aan de ridderorde van het Gulden Vlies, die ook trouwens daar in de Sint-Baafskathedraal is samengekomen. Op 1 september 1602 werd Antoon Triest tot diaken gewijd en een week later volgde zijn wijding tot priester. Hij was toen 25 jaar. Eind 1606 werd hij gepromoveerd tot aartsdiaken van het Sint-Baafskapitel, nadat hij al hofkapelaan en aalmoezenier werd aan het aartshertogelijke hof in Brussel. En toen hij de mogelijkheid had om aan het hof te verblijven, dan heeft hij van de aartshertogen een ongelooflijk sterk voorbeeld gehad dat zijn leven diepgaand heeft beïnvloed. Het voorbeeld van een devoot op God gericht leven dat hij mocht aanschouwen van nabij, maakte een diepe indruk op hem. De wijze waarop de aartshertogen bijvoorbeeld probeerden om de kloosters financieel te steunen, er alles aan deden om de heropbouw van de kerk mogelijk te maken, hoe ze ijverden voor een stipter naleving van de regels in abdijen en kloosters, en hoe ze niet weinige religieuze gemeenschappen aanspoorden om te kiezen voor een strengere observantie. Ze voelden zich werkelijk geroepen om te strijden voor het geloof, iedere dag opnieuw, en dat toonden ze ook. Het kan niet anders dat dit alles een diepe indruk op de jonge Antoon Triest maakte. Het is niet alleen de reden waarom hij God wou navolgen in zijn leven, het is ook de reden waarschijnlijk waarom hij bepaalde artistieke interesses heeft ontwikkeld. Je kan het wel voorstellen, als je als jonge adellijke man verblijft aan het hof van de aartshertogen in Brussel, dat je heel wat dingen ziet gebeuren, heel wat dingen ziet passeren als het ware. Het was ook een centrum van kennis, een centrum van ambachten, van kunstwerken en kunstenaars. En dat is natuurlijk een invloed op een jong leven dat men het hele leven meedraagt. Hij had het geluk om zich op die positie te kunnen bevinden. Nu, hij zal verzaken aan deze functies toen de aartshertogen hem in 1610 benoemden tot deken van Brugge op 10 augustus 1616 en 4 jaar later zouden deze hem kiezen tot bisschop van Gent. Deze beslissing werd door de paus bekrachtigd op 25 oktober 1621. De wapenspreuk die hij koos was confidenter, met vertrouwen. Toen hij benoemd werd tot bisschop van Brugge, was Antoon Triest nog geen 40 jaar oud. Zijn optreden te Brugge was zeer dynamisch en vastberaden. Zijn grootste bekommernis in de eerste plaats ging uit naar het seminarie. Maar ook zijn grote steun, ook financieel, aan de heropstaande kloosters is zeer opvallend. Met het oog op de zielzorg voor de kudde die aan hem was toevertrouwd, voerde hij in 1618 een nieuwe decanale indeling in, die behouden bleef tot aan het einde van de 18e eeuw. In tegenstelling tot zijn oudere voorganger probeerde Antoon Triest zoveel mogelijk parochies te inspecteren. en hij eiste bovendien van zijn dekens dat ze ieder jaar de parochies van hun district zouden bezoeken en hem daarvan een nauwkeurig verslag zouden bezorgen. Zijn maatregelen tegen wat men toen heette heretieke personen waren, ook in acht genomen de tijdsomstandigheden, vrij daadkrachtig te noemen. Monseigneur Triest had een diocesane synode voorbereid, maar aartsbisschop Hovius, die we ook al in verschillende afleveringen van het archief hebben mogen leren kennen, liet hem weten dat een synode niet opportun was, omdat het wapenbestand over 3 jaar ten einde zou lopen en om andere redenen. Uit de keuze van een begraafplaats voor zichzelf en zijn familie in een kapel van de Sint-Donaas-kathedraal, of Donatius, blijkt overtuigend dat Monseigneur Triest verwachtte om zijn hele leven in Brugge door te brengen. Toen hij benoemd werd tot bisschop van Gent, was dat een complete verrassing. Maar te Gent wilde Monseigneur Triest zich, zoals eerder te Brugge, spoedig en grondig informeren over de toestand in het bisdom. Al tijdens de eerste maanden van zijn episcopaat werkte hij aan een uitgebreide vragenlijst, die hij in januari 1623 aan al zijn pastoors liet bezorgen. Deze gedrukte lijst beslaat 2 folio's, dat zijn 4 bladzijden, en draagt als titel Brevis Informatio Status Ecclesiae Parochialis. Ze telt 4 hoofdrubrieken. Over de personen, over de kerk en haar uitrusting, over de goederen, de fundaties en de inkomsten, en over het goddelijk officie en de pastoraal, in totaal 55 vragen. Gedurende precies 31 jaar, van 2 september 1623... tot 2 september 1654 bezocht Monseigneur Triest gemiddeld om de 2 à 3 jaar de ruim 150 parochies van zijn bisdom en schreef er meteen eigenhandig een verslag over neer, die handgeschreven verslagen van die bezoeken zijn ook nog steeds bewaard in de archieven. En vooral dat handgeschreven verslag was uitzonderlijk, want Trente had de bisschoppen, in tegenstelling tot de dekens, niet langer verplicht tot een schriftelijk verslag van hun bezoeken. Die inspectieverslagen van Monseigneur Triest bleven gelukkig bewaard en werden ingenaaid in een register dat in totaal 247 folio's telt. Hij noemde zijn uniek verslagboek een itinerarium, een begrijpelijke naam, die evenwel de rijkdom van de veelzijdige informatie niet doet vermoeden. Zijn bezoeken waren allesbehalve een formaliteit. Hij wilde telkens opnieuw de vooraanstaanden ontmoeten, enerzijds om ze te ondervragen over de ambtsvervulling en het gedrag van de pastoor en zijn medewerkers, en anderzijds om bepaalde toezeggingen van hen te bekomen, bijvoorbeeld in verband met het kerkgebouw, het kerkhof, de pastorie enzovoort. Ook inspecteerde hij het kerkgebouw zeer grondig, zowel van buiten als van binnen. Een gebroken glasraam werd opgemerkt, en de waterafvoer van het dak genoot al evenzeer zijn belangstelling, evenveel als de liturgische gewaden, kelken, ciborisch enzovoort. En hij inspecteerde uiteraard ook de registers van dopen, huwelijken en overlijdens nauwlettend. Ook was hij zich bewust van de moeilijkheden waarmee zijn pastoors werden geconfronteerd in hun leven als priesters, en daar had hij ook een grote bezorgdheid over. Een verslag bijvoorbeeld over zijn bezoek aan de pastorie van Zwijnaarde in 1642 is een mooie illustratie van zijn bezorgdheid ter zake. Hij schrijft daar: iets mishaagt mij sinds vele jaren, namelijk dat zijn huishoudster jong, mooi en opgesmukt is, omwille van het gevaar waaraan hij en zij blootgesteld zijn, hoewel beiden eerbaar zijn. De bisschop getuigt hier toch van een grote openhartigheid in zijn verslag. En zo kunnen we zien dat Monsieur Triest een grote bezorgdheid had over het leven van zijn priesters, maar ook natuurlijk de gelovigen die aan hun zorg waren toevertrouwd. We gaan er even tussenuit voor wat muziek, dierbare luisteraars van Radio Maria, en vervolgens straks het archief, waar we even zullen kijken naar de wijze waarop Monsieur Triest als organisator in het bisdom aan het werk ging. Als organisator van het bisdom kon Monsieur Triest gelukkig verder bouwen op het werk van zijn illustere voorgangers. Zo bleven de statuten van de Gentse synode van 1613, samen met de besluiten van het Mechels Provinciaal Concilie van 1607, vaste referentiepunten bij zijn beleidsbeslissingen. Zijn managementtalent blijkt bijvoorbeeld ook nog uit het feit dat hij de kunst verstond om bevoegdheden te delegeren aan zeer bekwame medewerkers. Ten laatste, vanaf november 1632 en tot het einde van zijn episcopaat, liet hij zich continu bijstaan door een vicariaat, samengesteld uit enkele vooraanstaande kanunniken van het kathedraalkapitel. Monsieur Triest had ook een bijzondere aandacht voor priesters en kloosterlingen. We zien bijvoorbeeld aan de wijze waarop dat hij beslissingen nam in verband met de priesteropleiding en hoe hij het kloosterleven concreet stimuleerde. Vanaf 1623 zal hij al zijn grootseminaristen naar de universiteit sturen. En niet weinige kloosters werden financieel gesteund door Monseigneur Triest. Vooral de Gentse ongeschoeide karmelieten, waartoe zijn broer Philips behoorde, en de Beverse Wilhelmieten konden zich in een mild mecenaat verheugen. Andere instellingen, zoals bijvoorbeeld de abdij Rozenberg te Waasmünster, leerden hem kennen als een bisschop die niet aarzelde, in uitvoering van de besluiten uit het Concilie van Trente, toezicht uit te oefenen en desnoods op te treden. Een titel die vaak aan Monseigneur Triest wordt gegeven is Vader der Armen. Met talrijke en uitzonderlijke schenkingen heeft hij de armen daadwerkelijk geholpen. Het meest merkwaardige initiatief is een oprichting van iets wat men noemt de gratiskas. Dat was begin 1641 al. Monseigneur Triest stelde toen 19.000 gulden ter beschikking voor gratis pandlening door de armen. In latere jaren legateerde hij nog eens 31.000 gulden en bij testament ontving de stichting opnieuw bijkomende middelen. Zijn totale belegging ten voordele van de gratiskas zou ruim 90.000 gulden bedragen hebben. En als we even een vergelijking maken, Matthäus Novaris, advocaat bij de Raad van Vlaanderen, die betaalde tussen 1636 en 1641 de som van 11.000 gulden voor een hof van Plaisancy of buitenverblijf van 5,3 hectare gelegen even buiten de Gentse Heuvelpoort. Dat totale bedrag van 90.000 gulden dat Monseigneur Triest aan de gratiskas schonk, bedroeg dus zowat het achtvoudige van de toenmalige waarde van een groot buitenverblijf. Om u een idee te geven van over hoeveel geld dat we eigenlijk spreken. Het liefdadig werk werd gehuisvest in het gebouw van de Berg van Barmhartigheid, die geen gratis pandlening verstrekte. Ongetwijfeld vond de bisschop de interesten bij de Berg van Barmhartigheid te hoog en ging daarom over tot een andere stichting. Van de vele andere giften voor armen en noodlijdenden kunnen we bijvoorbeeld ook nog een schenking van 1400 gulden vermelden om in 1623 de oprichting van een weeshuis mogelijk te maken. Hij gaf financiële steun voor de verzorging van pestlijders. En de stichting van een 11-uurmis in 1638 met dagelijkse uitdeling van 30 broden. En de broden werden tot aan de Franse Revolutie beurtelings aan de 7 Gentse parochiekerken uitgedeeld. Ter gelegenheid van zijn 25-jarig bisschopsjubileum in 1642 liet hij 100 mannen en vrouwen van passende kleren, kousen, schoenen, spijs, drank en wat geld voorzien en een aantal van hen kregen ook bijstand persoonlijk van de bisschop. Toch maakten deze grote schenkingen de bisschop niet bepaald arm, maar hij zette zijn middelen die hij ter beschikking kreeg ook in als mecenas en groot kunstliefhebber. Zoals we daarnet al konden vermelden, zijn periode waarin hij verblijft aan het Brusselse Hof van de Aartshertogen heeft die interesse en die prioriteit ook gevoed in zijn leven. Zo staat hij bekend als een groot kunstliefhebber. Daarin volgde hij dus dat voorbeeld van de aartshertogen. En soms hebben we de neiging, wanneer we met onze ogen vandaag de dag kijken naar die geschiedenis, en ook vandaag de dag die analyse willen maken, dat mooie dingen, mooie kunstwerken, dingen die vaak ook veel geld kosten, dat het op een of andere manier een verspilling zou zijn. Maar zoals verschillende pausen ook hebben gezegd, ik denk maar aan paus Franciscus en ook aan paus Benedictus de XVI, dan hebben we het over de via pulchritudinis. Het feit dat schoonheid ook in ambten en in kunstwerken uiteindelijk leidt en verwijst naar God. De barok geldt als de kunst van de contrareformatie aan het Brusselse Hof en was daar ook voelbaar en zichtbaar. religieuze kunst toonde de schepper en stemde de mens tot piëteit. De inspanningen van de aartshertogen voor de kunst zijn ongetwijfeld opgevallen aan de toenmalige jonge hofkapelaan en dat heeft hij ook verder meegenomen in zijn episcopaat. Hij heeft er ongetwijfeld aan het hof Rubens ontmoet bijvoorbeeld. Hij vertrouwde hem later enige opdrachten toe en hij onderhield zeer goede relaties met hem. Wat Monsieur Triest voor de Sint-Paafskathedraal heeft betekend, ja, van de 3 sterren die de kathedraal gekregen heeft, komt er toch minstens 1 toe aan hem. Hij liet het hoofdaltaar beeldhouwen, een nieuw orgel plaatsen en de sacramentskapel van een afsluiting voorzien. Hij bestelde het werk van Rubens en van andere voorname meesters. Zijn beroemde graf, nog tijdens zijn leven gebeeldhouwd, mag ook zeker niet onvermeld blijven. De bisschop had daarboven een uitgesproken zin voor de longue durée. In 1642 werd door een stichting een deel van zijn inkomsten belegd in een fonds, waarvan de opbrengst bestemd was voor de verdere verfraaiing van de kathedraal na zijn dood. Zo komt het dat kunstwerken aangekocht in de 18e eeuw, zoals de prachtige rococo predikstoel van Delvaux, nog steeds zijn wapenschild dragen. Een 20-tal portretten van Monsieur Triest zijn ook bewaard gebleven. Niet alleen de liefde voor de kunst, maar ook het feit dat hij het belangrijk vond om het nageslacht iets mee te geven over zijn leven. De bisschop had in die tijd ook beschikking over een mooi buitenverblijf dat wegens het prachtige uitzicht het Belvedere genoemd werd. Het lag eigenlijk op korte afstand van het bisschoppelijke paleis en was gekend vanwege zijn mooie tuinen, vol heerlijke bloemen en bijzondere bomen. Er zijn ook veel hoveniers die er werkzaam zijn geweest en vele vrienden werden er tijdens zijn langdurig episcopaat ontvangen. Helaas is er geen gastenboek overgebleven, dus we weten niet wie er allemaal op bezoek is geweest. Maar in 1648 werd in de Sint-Michielskerk de eerste broederschap van hoveniers en plantkundigen door Monsieur Triest opgericht, onder de aanroeping van de heilige Dorothea. Op haar patroonsfeest werd haar altaar uitbundig met bloemen versierd. Een initiatief dat steeds meer belangstelling wekte en het idee van een tentoonstelling deed groeien. De bloemenliefhebberij, die ook in de 18e eeuw te Gent bleef bestaan, leidde in de 19e eeuw tot grote bloemententoonstellingen en ja, we kunnen eigenlijk wel zeggen dat daaruit de huidige vermaarde Gentse floraliën zijn uit voortgekomen. We horen eigenlijk een ijverige bisschop aan het werk, een bisschop die zorg had voor priesters en kloosterlingen, die oog had voor de armen, die ook oog had voor kunst en als mecenas optrad, eigenlijk zijn hele leven al zijn middelen inzette voor God, voor de kerk en voor de naaste. Het zal u dan misschien ook wel verbazen dat hij door Rome werd geschorst en daar gaan we het zo meteen over hebben, over deze passage in het leven van Monsieur Triest, dat is voor zo dadelijk.
Thank you.
Welkom bij Radio Maria.
In 1653, 10 jaar na ons archiefjaar, is Monseigneur Triest op visitatiereis te Burgt en te Kruibeke, toen hij vernam dat er een veroordeling was gekomen vanuit Rome. Nu, er waren al een tijdje moeilijkheden rond de houding van de bisschop tegenover de bul In Eminenti, die het grote werk van Monseigneur Jansenius in 1642 veroordeeld had. Zoals ook aartsbisschop Bonen, die overigens op hetzelfde moment dezelfde veroordeling opliep, u heeft daar al over gehoord in een andere aflevering van het archief, vond Monseigneur Triest dat de Augustinus van Jansenius geen ketterse leerstellingen bevatte. Volgens zowel Monseigneur Bonen als Monseigneur Triest was Rome slecht ingelicht en zij weigerden dan ook de bul uit te vaardigen. Uiteindelijk had de Gentse bisschop onder druk van aartshertog Leopold de bul toch voorgelezen in zijn kathedraal, maar ze meteen door een kritisch commentaar ontkracht en dat werd hem kwalijk genomen. Nog in 1651 en nog eens in 1652 werd hij samen met Monseigneur Bonen naar Rome ontboden, maar ze weigerden. Voor de 75-jarige Triest zou een Rome-reis wel een bijzonder zware opgave geweest zijn, maar hij had zich niet aan zo'n sanctie verwacht. Nu, in de kerk, wanneer er zo'n sanctie wordt uitgesproken, dan is het de bedoeling om diegene die de sanctie heeft ontvangen eigenlijk aan te sporen tot inkeer. En op 24 juli schreef Monseigneur Triest dan ook een brief aan de paus om zich te onderwerpen en vergiffenis te vragen. Die verzoening volgde op 23 september 1653 in de kapel van de Nunciatuur te Brussel. We kunnen dus wel zeggen dat deze bisschop een bewogen episcopaat heeft gekend. En we mogen zelfs zeggen dat hij een van de belangrijkste Gentse bisschoppen is geweest. En als we nog straffer kunnen zeggen, is hij eigenlijk de belangrijkste van alle bisschoppen van de Mechelse kerkprovincie voor 1800 geweest. Natuurlijk laten we hier de aartsbisschoppen even buiten beschouwing. Een belangrijke rol dus. Indrukwekkende man die een indrukwekkende loopbaan heeft gehad. Een indrukwekkende weg met Jezus in zijn leven. Grote zorg heeft gehad voor de zielen die aan zijn herderschap waren toevertrouwd. De historici die het leven van Monseigneur Triest hebben bestudeerd en hem van dichterbij hebben leren kennen, kwamen onder de indruk van zijn veelzijdigheid, zijn grote werkkracht, zijn grote talenten. Die stichting bijvoorbeeld van de gratis kas is volgens zeer velen uniek in deze streken, om niet te zeggen in de kerk. In 1642 werd hij in een gelegenheidsgedicht vader van de stad genoemd. Ondanks het feit dat hij kon genieten van een bepaalde welstand, en als je het gaat vergelijken natuurlijk met de situatie van de gewone gelovigen, ja, dan was het contrast zeer groot. Een bisschop behoorde nu eenmaal tot de high society, zeg maar, de rijken die beschikking hadden over verschillende middelen, kunnen we toch echt wel zeggen dat wanneer we naar het leven kijken van Monseigneur Triest, een hardwerkende bisschop hebben mogen leren kennen die een streng ascetisch leven leidde en veel meer deed dan alle andere rijken van zijn tijd samen om de grootste noden te helpen lenigen. De roemrijke bisschop bleef zeer actief tot op 80-jarige leeftijd. In 1655, hij was toen 78 jaar oud, bezocht hij bijna evenveel parochies als in de eerste jaren. En ook in 1656 deed hij nog visitaties. Verre verplaatsingen schrikten hem op deze hoge leeftijd niet af. Op 10 juni 1656 ging hij naar Brussel Op zijn terugweg diende hij te Lebbeke op 20 juni het vormsel toe. Op 1 juli vertrok hij opnieuw naar Brussel en kwam pas terug op 25 juli. Op 5 mei 1657 reisde de oude bisschop naar Antwerpen en kwam terug op 10 mei. Op 14 mei was hij al opnieuw vertrokken naar Brugge om er deel te nemen aan de verkiezingen van afgevaardigden van de Vlaamse klerus. De klerus vormde toen het eerste lid, zeg maar, eerste deel in de Staten van Vlaanderen. En kwam hij terug op 16 mei. Dat weten we uit de archieven en uit het feit dat die data, zeg maar, bewaard gebleven zijn. Ook de moraal-theologische problemen van zijn tijd, vaak meer casuïstiek dan theologie, bleven hem bezighouden. We kijken bijvoorbeeld naar een brief van 9 april 1657. Toen vroeg hij aan de faculteit Theologie te Leuven advies in zaken 26 stellingen die, naar hij beweerde, begonnen door te dringen in zijn bisdom. Uiteindelijk zal Monseigneur Triest op 28 mei komen te overlijden, amper 12 dagen na zijn thuiskomst uit Brugge, na een uitermate actief episcopaat van meer dan 35 jaar. We mogen het zeggen dat de Gentse 17e eeuw de eeuw is van Monseigneur Triest. Ook een bijzondere dank trouwens gaat uit naar het werk van de heer Michel Kloet, die hierover heeft geschreven in het boek dat werd uitgebracht rond het bisdom Gent, 4 eeuwen geschiedenis, en waar we zeker ook heel veel inspiratie konden uithalen en heel veel informatie konden terugvinden. En zo, beste luisteraars, zijn we aan het einde gekomen van deze aflevering van het archief, waar wij het bisdom Gent wat beter mochten leren kennen, maar meer bepaald de figuur van Monseigneur Antoon Triest. Belangrijke bisschop geweest voor Gent, maar dus ook in Brugge, en de wijze waarop dat hij Jezus is nagevolgd in zijn leven, ondanks de moeilijkheden die hij heeft ondervonden. Ik dank u van ganser harte voor uw luisterend oor tijdens dit archief van 1643. En dan hoop ik dat u er een volgende keer opnieuw eens bij te zijn. Dan bezoeken wij een andere tijdsperiode en zullen we een andere figuur beter kunnen leren kennen. Van harte dank en nog een bijzonder fijne dag gewenst.